De tekst voor de verkondiging van morgen is het middelste gedeelte van vers 9 uit Hosea 11. Hosea 11, vers 9. Middelste gedeelte. Dat is ook tevens het thema van de verkondiging. Deze woorden, want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. Gemeente, jong en oud, in de apologetiek, de verdediging van het christelijk geloof, die bewijzen aanlevert waarom het christelijk geloof het enige ware geloof is. Je gebruikt nogal eens het voorbeeld van het volk van Israël. Twijfel je eraan of God bestaat? Kijk dan eens naar dat volk. Wat een wonder. Want jongens en meisjes, wat is er immers niet veel geprobeerd? Niet alleen al in het Oude Testament om dat volk uit te roeien, maar ook later in de geschiedenis. Als je denkt aan de Holocaust, waar Hitler heeft geprobeerd om dat volk helemaal uit te roeien. En hoewel hij een heel eind is gekomen, is er nog steeds Israël. Wie kan zeggen dat God niet bestaat? Of lijkt dat al zijn beloften uitkomen. Wie Israël aanraakt, raakt God aan. Israël is een oogappel. Wie Israël vervloekt, wordt door God vervloekt. Het is gebleken. Zo'n klein, onbetekenend volk. En nu zo'n klein land. Te midden van de grote, azende vijanden. Het bestaat nog steeds. Je moet van hoge huizen komen om dan te zeggen, dat is allemaal toevallig. Integendeel, als ik de Bijbel lees, dat God belooft dat hij Israël niet loslaat en ik zie het gebeuren, dan kan ik alleen maar erkennen, dat is zo. Omdat Israël bestaat, bestaat God en Israël bestaat bij de gratie van hun Heere, hun Yahweh. Maar, er is nog iets anders. En daar gaat het vanmorgen over. Er is nog een reden om te noemen waarom het een wonder is dat Israël nog bestaat. En dat heeft niks te maken met al die aanvallen die de eeuwen door op Israël zijn gedaan. Maar dat heeft te maken met dat volk zelf. Onvoorstelbaar dat dit volk nog leeft, als je erop let hoe zij met hun God zijn omgegaan. En u moet mij goed begrijpen, en dat doet u al snel, denk ik, op Urk, met uw liefde voor het volk Israël. Ik zeg dit niet om elke vorm van antisemitisme maar aan te moedigen, alsof wij op Israël zouden kunnen neerzien. Integendeel, ik denk dat het voor velen van ons, en in ieder geval van nature, akelig dichtbij komt. Als wij zien hoe Israël met hun God omgaat. Dat God eigenlijk moet zeggen, ik maak een einde met jullie. Nu zal het zwaard van Aser definitief jullie uitdelgen. Het is over. Als dan zelfs de ballingschap niet brengt tot inkeer, zou ik je langer kunnen dulden. Zo gezien zijn de woorden van onze tekst misschien ook wel een reden die je doet huiveren. Wat betekent het voor jou dat God heilig is? Als hij vanmorgen zegt, ik ben geen God. Ik ben God en geen mens. De heilige in het midden van u. Nou, als ik zo rondkijk, dan betekent dat niet voor iedereen ontzag. Anders had je niet nu al een derde snoepje te pakken. Het Voor mij hoef je niet zoveel respect te hebben, maar voor degene die ik representeer, degene die ik ter sprake breng, is al niet alleen de houding hoe wij in de kerk zitten, het gevaar van sleuren van routine, een bewijs dat we wel zeggen dat God heilig is en dat we voor hem moeten beven. Maar wanneer heb je dat nou voor het laatst gedaan? Dat God niet onrechtvaardig is als hij zegt, en nu zet ik de klok stil en het hart ook. Als je 24 jaar zonder mij kunt leven, en ik elke keer aan de deur van je hart heb gestaan, en je trapt op mijn hart, je haalt mijn naam door het slijk op Urk, omdat ze wel weten dat je van de kerk bent, maar je gedraagt je er totaal niet naar. Zou God dan niet kunnen zeggen, zo heilig ben ik, ik zet een streep, het is over. Je huivert toch als je dit gedeelte leest hier in Hosea. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. En even daarvoor, het zwaard zal in hun steden blijven. God dreigt. De grens is toch een keer bereikt. Hoe is dat vanmorgen voor ons? Ik moet u zeggen dat als ik nadenk over God de Heilige, dat ik meestal meteen denk aan zijn toren. Dat hij de zonde niet duldt. Dat hij die ook straft. Hij straft ons niet naar onze zonde, want dan had ik hier niet gestaan, dan was Israël al lang weg geweest. Hij straft ons niet naar dat wij doen, maar hij straft ons naar wat hij wil doen. Zoals een vader zijn kind met pijn in het hart soms moet straffen, omdat het de enige mogelijkheid is om hem klem te zetten, niet verder te gaan op de weg van het verderf. Weet je wat het wonderlijke is? Er staat hier in deze woorden niet, hoewel ik God ben en hoewel ik heilig ben, zal ik niet straffen. Maar omdat ik heilig ben, zal ik de hittigheid van mijn toren niet uitvoeren. Omdat ik heilig ben. Omdat God heilig is, geen mens, kan hij berouw hebben. Daar moet je eens even over nadenken. Niet te lang, want dan kom je niet uit. Zeg maar meteen, begrijp het niet. Als je toch zo eens uit de kerk kwam vanmorgen. Doorgaans word je er niet vrolijk van als je kind zegt, ik begreep er helemaal niks van. Maar na deze preek zou het wel eens kunnen zijn dat je het dan begrepen hebt. Als je zegt, ik begrijp er niks van. Ik heb het oordeel verdiend. Ik heb de straf verdiend. En God zegt, ik zal het niet doen. Wonderlijk is dat, hè? Het is maar goed dat God zegt, ik ben geen mens, want anders zouden we er nog wat van vinden ook. Als ik tegen mijn kinderen zeg, nou is het de laatste keer, als je het nog een keer doet, ga je naar je kamer. En dan doen ze het nog een keer en dan denk je, ah, hij keek er zo lief bij. Dan zegt mijn vrouw tegen me, dat is niet consequent, man, dat is niet consequent. Dat moeten wij van de Heere maar niet zeggen. Hoe kan dat nou? Had Jona ook last van, hè? Die zit ook wel in mijn hart, jongens. Dan vergeet je jezelf en dan zie je die doet het verkeerd en die doet het verkeerd. Israël, dat zijn allemaal lievertjes en de Palestijnen, ja dat zijn allemaal bruten. Die hebben zeker geen ziel. En stelt en vormt en alles wat er aan de rechterzijde daarvan plaatsvindt, nou dat gunnen we nog wel een kans. Maar alles aan de linkerkant, oordelen. Nee, daarom moet het maar eens goed worden aangezegd. En u moet zich voorstellen dat Jona daar natuurlijk net zo goed mee te stellen had. Die Nineviten stonden er onbekend. Zo anti-Joods. Is het dan niet rechtvaardig dan aan al dat bloedvergieten en al die vijandschap? Dat Jona kan gaan zeggen, God gaat jullie omkeren. Het is een keer klaar. En Jona, die denkt, nou heb ik gepreekt en dan gaat God het doen. En dan zit hij daar op die heuvel, onder die boom. En dan doet God niet wat Jona heeft gepreekt. En dan zegt hij, ik wist het, ik wist het. Aangrijpend, hè? Als je jezelf niet kent, dat je een verheuging kunt hebben in de ondergang van een ander. Terwijl God zegt, ik ben niet zoals jij. Mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. En mijn wegen zijn niet uw wegen, spreekt de Heer. Als de goddeloze zich bekeert, dan vergeef ik menigvuldig. Ben God en geen mens. Hoe kan dat? Dat heeft te maken met wat er tussen Israël en de Heer heeft plaatsgevonden. Hosea, hij beschrijft dat heel beeldend, heel teer. En ik wil de versen die aan vers 9 vooraf gaan, kort met u doornemen. Om te begrijpen dat God heilig is als hij dreigt met straf en het toch niet doet. Waar heeft dat mee te maken? Met de band die er is tussen God en Efraïm. Tussen de vader en zijn zoon Israël. We kennen Hosea vooral van dat hij in schokkende beelden moet duidelijk maken dat het voor de Heere zo is als zijn volk afkerig is van hem. Dat voelt voor de Heere zoals een man zich voelt als een vrouw bekend dat ze vreemd is gegaan. En er nog van genoten heeft ook en bepaalt geen spijt. Het zal je overkomen dat je vrouw dat zegt. Dan ben je voor het leven gebroken. Zelfs als je het zou kunnen vergeven en er wel spijt komt. Dat vergeet je nooit meer. Dat is een kras op je ziel. Als het meest intieme wat je hebt tussen man en vrouw, dat dat met een andere gedeeld wordt. Vertrouwen is ook nooit meer zoals het is geweest. Hosea, zo kennen we hem, heeft dat op verschillende manieren laten zien. Israël, als jullie de afgodendienst hanteren, als jullie andere goden nalopen, dan is dat voor de Heere zoals een man zich bedrogen voelt. Maar hier in hoofdstuk 11 gaat het niet over het beeld van een echtgenoot die gekwetst wordt, maar een vader die zijn kind heeft opgevoed. Deze God die geen mens is, deze heilige in het midden van zijn volk, wat heeft hij gedaan? Hosea die mag het namens de Heere doorgeven. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. De Heere, hij bracht ze vanuit de slavernij in Egypte. Door de woestijn naar het land Kanaan. Wat schitterde de liefde van de Heere voor dat volk. Niemand zag dat volk zitten. Wat moet je toch met zo'n slavenvolk dat uitgemergeld is. Je zou er bijna vertederd van raken. Als Hosea zegt als Israël een kind was. Dat zou ook kunnen aan de hand van het Hebreeuwse woord na'ar. Dat wordt bijvoorbeeld ook in Exodus 2 vers 6 gebruikt voor de kleine, onschuldige, pasgeboren Mozes. Helemaal dat prille bestaan van Israël. Toen heeft de Heer dat volk al verkoren, al lief gehad. Maar laten we niet vergeten dat hetzelfde Hebreeuwse woord ook gebruikt kan worden voor een man die langzaam maar zeker door de puberteit heen moet worstelen. In het Hebreeuwse woord zit ook iets van iemand wiens stem begint te knorren, de baard in de keel krijgt. Wat is het niet gebleken dat Israël toen het Kanaan werd binnengeleid, een volk was wat zij waren we maar in Egypte gebleven. En zelfs Kanaan was niet goed genoeg. Het volk is er zo vaak in opstand gekomen, vergeten waar ze vandaan geleid zijn. En dan in vers 2 verwijst Hosea naar de profeten. We moeten hier ongeveer denken aan 700 jaar voor Christus, dat deze woorden klinken. Gelijk zij hen lieden riepen, die profeten, die er zijn geweest, nog voordat de ballingschap kwam. Ze hebben geroepen. Het is alsof de Heere zegt, Ik heb zoveel ingezet om dat volk, hoewel ze zich afkeerden van mij, te redden. Ze gingen toch van hun aangezicht weg. Jesaja, zo ruim, komt, laat ons tezamen rechten. Jeremia, die sprak van het nieuwe verbond. En toch gingen ze van hun aangezicht weg. Ze offerden de baals, rookten de versneden beelden. Aangrijpend is dat als je dat als vader of moeder meemaakt in de opvoeding. Dat je kinderen liever ergens anders zijn bij de vader van een vriend, bij de moeder van een vriendin, dan bij jou. Hoe je het ook probeert, je raakt ze kwijt. Nochtans, zegt de Heer, nochtans leerde ik Efraïm gaan. Letterlijk staat er, leerde ik Efraïm lopen. En direct daarna, hij nam ze op zijn armen. Dat is maar even wat ik aanstip, maar dat valt u misschien wel op. Hoe in deze poëtische taal gevarieerd wordt geschreven. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Dan zou je verwachten dat het volgde in de eerste persoon. Ik nam hem op mijn armen. Nee. Hosea mag het zo beschrijven. De Heere zegt van zichzelf. Ik, nochtans, wat ze ook deden. Hoe ze ook andere goden aanhingen. Ik leerde Efraïm lopen. En dan doet hij een stap terug en dan zegt hij als het ware, kijk nou eens, hoe ging dat nou? Hij nam ze op zijn armen. Het is alsof de Heere dat volk wil wakker schudden. Denk nou eens terug. Wat ik allemaal voor je heb gedaan. Dat doe ik ook wel eens. Thuis aan tafel klinkt er een opmerking richting moeder. En dan moet ik zeggen, jij moet eens even dimmen hoor. Weet je wie tegen wie je het hebt? Dat is de vrouw die jou ter wereld heeft gebracht. Jij huilbaby die je was, nachtenlang heeft getroost en vertroeteld. Die je was toen je viel. Die je was toen je ongeduldig was. Denk nog eens terug. Aan datgene wat ze allemaal belangeloos voor jou heeft gedaan. Dat is ook wat de Heer hier oproept bij zijn volk. Weet je het dan niet meer? Ik leerde je lopen. Al ging het met vallen en opstaan. Stap terug. Kijk dat eens. Hoe hij dat volk op zijn armen heeft genomen. Maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Daar was het de Heer om te doen. Om hem elke keer weer bij de hand te nemen en te genezen. Ik moest denken aan wat ik pas zag gebeuren. Jongens en meisjes, toen waren we als gezin ergens anders. Waar ook een heel aantal gezinnen waren. Ik zag het gebeuren. Een van die jongetjes die daar was, die had een fietsje bij zich. En je kon zien, hij redde het zonder zijwieltjes. Maar dat was nog niet zo lang geleden dat die eraf gegaan waren. Het ging net. En dat eerste rondje, dat ging ja nog niet zo heel erg goed. En dat tweede rondje, hij bleef in het zadel, dus er kon wel wat gas bij. En dat ging al wat harder. En het derde rondje, hij kreeg zelfvertrouwen. En zijn vader, die zag dat ook gebeuren, zag ik, en die begon te roepen. En nou is het wel genoeg, niet harder, want dat gaat fout. Maar ja, als er zoveel andere jongetjes staan te kijken, terwijl jij zo hard fietst, voel je je natuurlijk wel wat. Dus nog een scherpje erbovenop en ja hoor, daar ging niemand toch onderuit. Klap, broek kapot, fiets kapot, knie kapot. En hij begon te brullen, te huilen. Maar ik stond er dicht genoeg bij, jongens en meisjes, om te zien dat dat niet van pijn was. Hij was gekrenkte trots, hij voelde niet zijn knie, maar hij voelde al die blikken van die mensen die zagen dat hij was gevallen. Hij was nog wel gewaarschuwd en hij zou het wel eens even doen en toch is hij gevallen, gekrenkte trots. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik respect had voor die vader, want die deed wat anders wat ik in mijn hart heb van nature. Ik zou er naartoe lopen en zeggen, ik had het toch gezegd, dat moet je niet doen. Dan wil je als vader je gelijk halen. Maar deze vader liep naar hem toe en die trok hem tegen zich aan. Die nam hem op zijn arm en die drukte hem zo tegen zich aan. Zeg, ach, jochie toch. En hij begon zijn vader gewoon te schoppen van venijn. Nou werd hij ook met al die andere mensen erbij ook nog getroost. En als je nou je hoofd schudt en denkt van jongens, jongens. Dat is een kind met een rugzak. Je zult hem ook moeten voeden. Hoeveel heeft de Heer in zijn handen niet voor ons? Toch. Hij nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze gewas. Hoe vaak heeft de Heer niet, terwijl je in zonde viel en zonde valt, gezegd, kom eens hier. En wij dachten, dat doe ik niet. Ze pas nog een jongen tegen me, dominee, je moet eens ophouden met dat persoonlijke preken, want straks wordt nog bekeerd op. Loop je het risico dat je bekeerd wordt. Als het dichtbij komt, oh nee, nog niet. Liever niet. Het moet wel een keer, want anders gaat het naar de hel. Dat weten we allemaal heel goed. Maar de hemel, die is hier. He? Op Urk kun je daar ook allerlei invullingen aan geven. Omdat de Heere zegt, terwijl je dronken thuis bent gekomen en zondags in de kerk zit. Niet van, daar is het gat van de deur en je hoeft er hier nooit meer in te komen. Je zegt, hier is mijn hart. Dat breekt als ik jou zo bezig zie. Dat breekt als ik denk aan dat je rampzaligheid wordt als dat niet verandert. Maar hier is mijn hart. Dat hart dat klopt tot hetgene wat verloren is. Ik ben God en geen mens. Ik stuur je niet als die harde vader van je, of die harde opa van je, het bos in met de opmerking, had ik nou nooit van jou gedacht. Ik weet wel wat van jou te wachten is. Je bent mijn maaksel. Kom dan. Laat me je vastpakken. Laat je arresteren. Laat je genezen. Wees er niet te trots voor. Hoeveel moet je van de zonde houden? Hoeveel moet dit hart hier achter dit witte bloesje niet van de zonde houden? Dat je er elke keer weer intrapt. Maar het grote wonder is, als je zondigt, dan zegt de Heer het. Heb je er verdriet van? Heb je er berouw over? Nee, niet dat een voorwaarde is in de zin van, oh, dan moet ik mijn tranen gaan tellen en dan moet ik mijn berouw op de weegschaal gaan leggen. Het kan wel, het kan niet, het is net genoeg, het is net niet genoeg. Dat doe je vrouw toch ook niet, man, als je tegen je vrouw moet zeggen, vrouw, ik had dat niet moeten zeggen of ik had dat niet moeten doen, ik had er zo'n last van. Dan zegt ze niet, nou, vertel er maar eens waarvan dan. Ga maar eens even vertellen hoe diep je dat beleefd hebt. Als het goed is, ken je elkaar dan zo goed en je denkt, nou, dat was al niet makkelijk voor me om dat te zeggen, maar het is echt. Als je elkaar kent, dan weet je of het echt is of niet. En dan weet je toch ook van jezelf. Het is nooit genoeg. Ik heb nooit genoeg kennis van God. Hij is veel te groot. En ik heb nooit genoeg kennis van mijn zonde. Want het is altijd erger dan ik denk. Daarom zegt de Heer het ook. Hou eens op met mij af te meten. Met hoe je het zelf zou doen. Ik ben God. Niet hoewel ik God ben. En hoewel ik heilig ben. In het midden van u. Zal ik toch niet straffen. Je zou het wel verwachten, maar doe het niet. Hij zegt, omdat ik heilig ben. En wie zou dan durven zeggen, als de Heere bereid is om zo'n tegensprekende zoon toch weer op te pakken. Al trappen ze hier blauw. Dat wij anders zouden moeten doen. Ook zomaar even een praktische toepassing. En ik kan maar beter naast u komen zitten. Het is makkelijk preken op Urk als je je gezin niet bij je hebt. Maar dan is het gewoon goed, zitten er 5 op een rijtje en je vrouw erbij. Geen volmaakte vader. Maar mag ik u ernstig waarschuwen dat er velen de kerk verlaten. En velen al vroeg in de klem zitten. Als ze horen over deze dingen. Omdat ze een voorbeeld thuis hebben. Dat zo niet op de Heer lijkt. Dan is het voor u als vader en voor mij als vader die echt ook momenten kent. Dat ik denk, ik heb hem niet gestraft uit liefde, maar omdat ik moe was. Ik heb niet gestraft omdat de eer van de Heer in het geding was. Omdat ik dacht van, ja, stel je voor dat ze in Schone Woods weten dat kind van de dominee dat doet. En je zegt, Heer, het is maar goed dat ze allereerst op u zijn aangewezen. U bent God en geen mens. U bent zo'n andere vader dan ik en zo'n andere moeder. En dat is het wonder, toch? Als Calvijn zegt, als God bij een mens komt wonen, dat is vuur bij stro. Dat de Heer dan zegt, en toch kan ik bij dit volk zijn. Sterker nog, hij zegt het, hè? Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik het kunnen doen? Ja. Als je als Jona in elkaar steekt, dan kun je zeggen, nou heren, dat zou u zo kunnen doen, met vuur, of met water, of met een zwaard. Ik zou dat wel doen, want het is toch niet uit te houden met dat volk. Hoe zou ik u maken als Adama en uw stellen als Zeboïm? Dat zijn steden die in Deuteronomium 29 vers 23 in één adem klinken met Sodom en Gomorra. Hoe zou ik zo met jullie om kunnen gaan? Als ik met hen moest omgaan. We zien trouwens ook meteen het bijzondere, hè? Als er al iemand is die zegt, ja, dat vind ik niet eerlijk. Sodom en Gomorra, die werden omgekeerd. En dan zegt de Heer hier, ja, zoals ik dat heb gedaan bij hen, kan ik met jullie niet. Dat is toch oneerlijk? Dat is helemaal niet oneerlijk. Sodom en Gomorra hadden ook de gelegenheid zich te bekeren. Maar waren zo verdwaasd in hun hart. Zo verhard, dat ze niet hebben gewild. En de Heer zegt, ik heb een andere relatie met Israël dan met Sodom en Gomorra. Ik heb tegen Sodom en Gomorra mijn verbondsbelofte niet gegeven zoals ik ze aan Israël heb gegeven. Daarom kan ik er niet vanaf. Het is en blijft toch je kind. Daarom, zegt hij in vers 4, trok ik ze met mensenzelen, met menselijke touwen. Dat waren touwen van de liefde. En ik was hun als degene die het juk van hun kinnebak oplichtte en ik reikte hem voeden toe. Wat betekent dat nou, zegt iemand? Nou, als je dit letterlijk neemt, zoals het er staat, je kunt het namelijk ook nog anders vertalen, dat zal ik zo zeggen. Dan moet je denken aan dat er in die tijd dieren waren, ossen, die een juk op hun schouders hadden. En daar zat dan een soort instrument aangekoppeld die ervoor zorgde dat dat beest, als die de ploeg of de echt trok, dat hij zijn hoofd omhoog moest houden, noodgedwongen. Hij kon niet even rusten om te grazen of om wat te drinken. Daarom, het beeld van Egypte, heeft de Heere gezegd toen ik zag dat jullie daar stenen moesten bakken. En geen enkel moment rust kregen gegund. Amper eten en drinken om in leven te blijven. En maar werken, en maar werken. Toen was ik daar die zei, ik zet jullie ook aan het werk. Als je mijn volk wordt en bent, betekent niet dat je lui bent, maar ik geef je mijn rustdag. Ik heb je de momenten gegeven dat het zelfs manna kwakkelen regende uit de hemel. En toch is dat wel een beetje vreemd, want het gaat steeds over de verhouding tussen een vader en een kind en dan nu ineens tussen een boer en een dier. Dat wijkt wat af. Daarom zegt een van de verklaarders, je kunt het ook vertalen met ik trok ze met mensenzelen, met menselijke touwen, met touwen der liefde en was hun als degene die hen ophief en tegen mijn wang drukte. Zo reikte ik hen voeder toe. Dat zie je soms treffend gebeuren. Als een zuigeling tegen de ruwe wang van vader is, of tegen de zachte wang van moeder. En je wiegt dat zo als het niet wil eten. En je houdt het zo dicht tegen je aan, wang tegen wang. En zo probeer je het voedsel binnen. Een heel teer moment. Niet alleen overigens bij een zuigeling. Soms kan het ook gebeuren, zoals ik dat laatste hoorde van een vader die zei, in een gemeente waarvoor de zoveelste keer werd afgekondigd dat er een jong iemand kanker had. Er zijn mijn zoon van 16. Die kwam thuis, schopte zijn schoenen uit en hij viel plat op de grond en begon te janken als een kind. Ik zei, joh, wat is er aan de hand? Hij zei, wanneer ik? En dan? Vader, en dan? En zei, heb ik hem omhoog gehaald, heb ik hem tegen me aangedrukt. En toen had hij niet alleen de baard in de keel, maar ook al op de wangen. Maar toen hebben we even een moment gevoeld van, nu is de Heer hier. Het is niet vanzelfsprekend dat je zo reageert. Ik denk ook aan die vrouwen die ik in Lunteren bezocht. Ik had al verschillende keren, zoals weduwe, een foto op de schoorsteen zien staan waarvan ik dacht, zou dat nou die zoon zijn waar ze het ooit één keer over heeft gehad, maar waar het verder niet over gaat? Dus ik vroeg daarna en toen zegt ze ja. Ik zeg, hoe is het met hem? Ze zegt, slecht. Ik zeg, hoezo dan? Hij kent de Heer niet. Oh ja. Ja, dan gaat het slecht hoor. Ik zeg, komt hij vaak thuis? Nee. Ik zeg, waarom niet? Ik zal nooit vergeten, die worsteling, hè, en het is maar een beeld hoor, die je ook ziet hier, hè, bij de Heer. Ze zei, hij is ieder moment van de dag, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, is hij hier welkom. Echt waar. Ik zal hem nooit de deur wijzen. Maar ik kan niet zwijgen over de Heer. Daarom komt hij niet. Ik heb het geprobeerd. 3 keer. De mond dichtgehouden. Ik dacht, dan heb ik hem tenminste nog dichtbij. Maar als je weet, zei ze, dat hij verloren gaat, dan kun je toch niet zwijgen. Als je weet dat de Heer jou genadig is geworden, dan kun je toch niet zwijgen. En ze was er weer over begonnen en toen heeft hij gezegd, mens, als je er weer over begint, dan kom ik niet meer. Dat jij dat gelooft, dat vind ik best maar. Vermoei mij daar niet mee. Ik zie het zo voor mijn ogen gebeuren, dat ze opstond en dat ze zei, maar ik kan wel iets anders doen. En ze pakte dat lijstje met die foto van de jongen. En ze zegt, ik druk dan dat fotolijstje tegen mijn wang. En dan bid ik. Zoals ik dat vroeger ook deed. Schoon zijn zonde velen zijn. Maak om Jezus wil maar rein. Dan bid ik, zegt ze. U zal uw waarheid toch niet meer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. Gemeente, als je zo met je kinderen worstelt, ook al gaan ze nog wel naar de kerk en komen ze wel thuis, maar ze kennen de Heer niet. Wat een troost. Dat je dan niet naar huis hoeft met de gedachte, ik moet aan het werk. Ik moet nog strenger dit. Of ik moet de teugels eens iets meer laten vieren. Dat kan per kind en per gezin verschillend zijn. Hoe je aan die touwen ook trekt. Hoe je die regels ook hanteert. Maar één ding. En dat is het genadige. De Heere zegt tegen verbondskinderen. Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken in mij. Als ik daaraan denk. Dat degene wiens naam aan mijn naam verbonden is, straks moet branden in de hel. Ik geef hem nog een keer uitkomst. Hoe kan dat? Hoe kan de Heer hier in beweging zijn? Nou, gemeente, omdat hij zijn zoon uit Egypte heeft geroepen. Toen hij Jezus Christus bracht in de wereld. En hoe Herodes ook probeerde om dat kind met al die andere kinderen uit te roeien. Hij stierf op zijn tijd. De Heer Jezus werd geboren. En of hij nou 2 jaar was, of 12 jaar, of 16 jaar, of 30 jaar. Nergens lees ik in de Bijbel dat hij 1 keer opstandig is geweest. Ten opzichte van zijn vader. Ik lees dat hij altijd de eer van zijn vader op het oog had. Ik lees dat hij zijn discipelen heeft leren bidden. Zoals hij bad. Onze vader die in de hemelen zijn. En ik lees in het evangelie gemeente. Dat deze Christus is gekomen. Om op mijn plaats onder te gaan in het oordeel van God. Ik kan het nooit terechtbrengen. Hij moet mij terechtbrengen. wees nu eens eerlijk. Als ik daar op Golgotha zie hoe de Heer Jezus, als hij 33 jaar is, met de spijkers door zijn handen en voeten aan het kruis hangt. Moet ik dan niet juist daar zeggen, als je in je hart kijkt en je internetgeschiedenis erbij pakt en weet wat er allemaal gebeurd is in al die chatgesprekken, jongelui. Je weet wat je allemaal gekeken hebt en geluisterd, gegeten en gedronken. In het donker en in het licht hebt gedaan. Hoe kan nou de ideale zoon de volkomen rein en zalig maken? Het lam der wereld daar hangen. En God zwijgen in zijn liefde. Daar heb je geen advocaat voor nodig, voor die rechtszaak. Om hem vrij te pleiten. Dan kan het kleinste kind zeggen. Hij heeft niets kwaad gedaan. Dan zie ik boven dat middelste kruis ook de woorden van Hosea tot zijn recht komen. Want ik ben God en geen mens. De heilige in het midden van hem. Wij zeggen als ze aan mijn kinderen komen, dan komen ze aan mij. Ik sta niet voor mezelf in. Maar God stond voor zichzelf in. Ik heb het beloofd. Het liefste wat ik heb. Opdat een ieder die gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Hoe dwaas moet je zijn. Om daaraan voorbij te gaan. Ouderen. Jongen. Op hurk. Ik vind het altijd heel aangrijpend. Wat is het grootste wonder. In die woestijnreis. Als er vele Israëlieten zijn gebeten door de slangen. Wat is het grootste wonder? Dat er zijn genezen of dat er zijn gestorven? Wij zeggen misschien wel, het is toch eigenlijk wel wonderlijk, hè? Eén keer kijken naar die koperen slang. Wat een wonder, is het allemaal genezen? Nee, niet allemaal. Eén blik op de slang. En je bent genezen. En je doet het niet. Je doet het niet. Dan wil je toch dood? Dan wil je toch dood? Dan wil je toch liever naar de hel? Dan met God verzoend. Wees dan eerlijk. Zeg dat dan. En als je zegt nee, dat wil ik niet. Hoe raar, hoe vreemd. Zit je dan in elkaar? Blijft de Heer dan niet uit de handen? En zeggen tegen hem, Heere, ik ben een mens. Ik ben een onheilige. En ik snap niet dat u vanmorgen het geduld opbrengt en de genade bewijst dat het voor mij kan. En dan zegt de Heere het. Heb ik dat ooit laten verkondigen? Heb ik dat ooit in mijn woord laten opnemen? Dat er iemand te slecht is? Wat er wel in het evangelie staat, is dat je te goed kunt zijn voor genade. Dat je het hoopt. Met je goede werken. Met je goede dingetjes, die je toch ook nog gedaan hebt. Dat net iets beter zijn dan die ander. Straks in het oordeel hoort, dat God de hand over zijn hart haalt. Nou, dat doet hij niet hoor. Niet. Het is de bedoeling dat wij hier de woorden uit vers 8 omdraaien. En dat we zeggen, o Heere. Als u dan uw zoon hebt overgegeven aan het kruis, toen ik nog een zondaar was. Als u hem nou hebt laten verkondigen als een zaligmaker voor zondaar. Als u het liefste wat u had hebt weggegeven. Als u dat hebt gedaan. Hoe zou ik u kunnen loslaten? Hoe zou ik me van u kunnen afkeren? Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? Dat je dat weer eens helemaal van harte kunt zingen en zeggen, ik heb de goede strijd gestreden en ik zal de loop beëindigen. Ga niet naar huis met de gedachte, och, als ik de preek goed begrepen heb, dan blijkt dus dat het uiteindelijk wel meevalt. Dat God toch ten diepste niet kan straffen, moet je wel gedoopt zijn of je moet Jood zijn. Maar dan uiteindelijk, als ik dan toch maar netjes naar de kerk ben gegaan, dan zal de Heer zeggen, ach. Dat is ook zielig. Je kan zo'n net jochie toch. Ja, hij deed wel verkeerde dingen, maar zo'n net jochie of zo'n net meisje kun je toch niet naar de hel sturen. Dat staat er niet, hè. Dat is niet verkondigd. Dat gaat zeker gebeuren. Voor wie de Heere verwerpt. Ik las dat onlangs nog in het boek De Grote Scheiding, althans de vertaling daarvan in het Nederlands, van C.S. Lewis. En hij schrijft over de eeuwige rampzaligheid, de werkelijkheid van de hel. Hij zegt, ten diepste bestaan er maar twee soorten mensen. Die mensen die tot God zeggen, uw wil geschieden, regeer mij door uw geest en woord. Maak me om Jezus wil mijn zaal. Uw heilswil, Heer. U hebt gezegd, wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Laat dat geschieden. En dat geschiedt. Maar er is ook een andere groep mensen. Tot wie God moet zeggen, uw wil geschieden. Als je dan je leven lang de Heere verwerpt, zegt Lewis, zegt de Heere aan het einde van de genadetijd, dan heb ik voor jou een plekje waar je zijn kunt. En waar je eeuwig blijft. En waar je nooit meer last van mij zal hebben. Moet je daar een paar laten komen. Dat God tegen degene die hij in het verbond heeft gekend moet zeggen. Ga weg van mij. Ik onterf je. Je hebt geen aanspraak meer te maken op mijn belofte. Nu is het te laat. Zegt hij, als de boeken opengaan. Als Jezus zijn voet op de Olijfberg heeft gezet. En daar de witte troon is. Maar nu, heden, zo je zijn stem hoort, verhard je niet. Maar laat je lijden. En als je de Heere kent. Zul je de hoop niet te snel opgeven. Als je vrouw nog geen zekerheid heeft van het behoud. Opa's en oma's. Zullen we niet te snel verzuchten? Hoe kan het toch? En waarom doen kleinkinderen toch zo? Zul je blijven pleiten op het verbond van deze machtige God? En of je nou jong bent of oud, vader of moeder, jongen of meisje, opa of oma. Eén ding, er wordt op ons gelet. Er wordt op ons gelet. Wat een zegen als je iets begrepen hebt van wat Johannes heeft geschreven in zijn eerste brief, het vierde hoofdstuk. Hierin is de liefde van God geopenbaard jegens ons, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zo zouden leven door hem. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Maar als wij elkander zo lief hebben. Zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Ik hoop van ganser harte. Dat onder andere deze preek. Maar ook al die andere keren dat hij onder het woord zat. Heeft mogen meewerken. Aan deze vrucht. Niet dat je erom bekend staat als iemand die nooit in conflict wil. Niet dat je erom bekend staat omdat je zo'n fijn karakter hebt. En je zegt, nou ja, die waait met alle wind van leer mee. Nee, dat is niet geen liefde van God. Dat doet God ook niet. Maar dat je het nooit met een priemende vinger en met een verachtelijke blik of met een veroordelend woord kunt doen. Maar wee mij, indien ik dat evangelie niet ter sprake breng op de huisgezinken, broeders. Wee mij als ik dat evangelie niet verkondig. Dat het kan, nog steeds. En dat er ook in mijn leven iets zichtbaar wordt van, moet je kijken, dat is er niet één van die en die, dat is er één van Christus. Dat is er één van die God die heeft gezegd, ik zou je kunnen verdoemen. Maar ik heb je om Christus wil gered. Dan zijn ons leven en de wijze waarop wij in het leven het voorbeeld geven. Minstens zo belangrijk als wat we zeggen. Amen.